In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij overmorgen doen? Welkom bij een nieuwe aflevering van Overmorgen, de podcast van de Nieuwe Zaak. En na tal van afleveringen over onderwerpen waar ik echt wel iets van af weet, dat zijn vooral marketing en business gerelateerde onderwerpen, gaan we vandaag een technische onderwerp aansnijden. Dus zeer uitdagend. En ook uitdagend voor jou, Jeroen, om het aan de luisteraars zonder technische kennis ook duidelijk te maken.
Zeker.
Maar voordat we daaraan beginnen, misschien goed om even jezelf voor te stellen. Jeroen Strijdveen, mijn gast vandaag aan tafel.
Zeker, dankjewel Johan. Ja, mijn naam is Jeroen Strijdveen. Ik ben 4 jaar geleden begonnen bij de Nieuwe Zaak. In de rol van business analyst. En vervolgens heb ik samen een team opgezet rondom een e-commerce pakket BigCommerce. En daar realiseren voor onze klanten nieuwe webshops.
En is dat is niet het enige platform dat de Nieuwe Zaak gebruikt?
Nee, klopt. Binnen de Nieuwe Zaak gebruiken we BigCommerce en ook Intershop. Dat zijn twee platformen waar we nu onze klanten mee verder helpen.
Hey, en we gaan het vandaag hebben over composable commerce.
Ja.
Composable software, composable commerce. Zit daar nog een verschil tussen?
Ja, inderdaad. Ja, het zijn de terminologieën die je heel veel hoort nu in de markt, inderdaad. Er zit zeker wel verschil tussen, maar daar gaan we straks verder in dieper
ja.
in.
Ja. Ja. Nou, misschien om te beginnen. Wat betekent dat woord composable eigenlijk als je het hebt over het werk wat jij doet?
Nou, als je kijkt bij composable, wat dat betekent is eigenlijk het samenstellen van verschillende componenten in het e-commerce landschap. Dus waar wij als de Nieuwe Zaak onze klanten verder helpen op e-commerce, was het eigenlijk vroeger zo dat er eigenlijk een monoliet was. Dat betekent dat een klant eigenlijk één softwarepakket koos waarmee ze alle activiteiten gingen uitvoeren. En als je ziet de laatste tijd de veranderingen in de markt, is dat het meer dus naar composable gaat, zodat je dus niet hoeft te kiezen voor één platform waar alles in zou moeten zitten. Maar dat je kiest voor een platform die de mogelijkheid heeft om eenvoudig daarop uit te breiden. Dus dat betekent met composable, je kiest eigenlijk de componenten die je op dit moment nodig bent. En mocht je in de toekomst zeggen, we willen groeien of we willen wat afschalen, dan kun je die componenten vervangen door andere componenten.
Maar tegelijkertijd zeg je wel van, er is een platform. Dus je kiest ook nog steeds wel een basisoplossing.
Klopt.
Ja, en daaromheen heb je dan die componenten die je daaraan toevoegt.
Ja. Daar heb je dus de mogelijkheid, of je kiest voor het basisplatform, zeg nou misschien is dat voldoende. Maar op bepaalde onderdelen kun je daarvoor kiezen om te zeggen van nou we willen daar toch afwijken van die basis en dan zet je daar andere componenten in.
En is het nou zo dat die componenten ook wel, want dat is een ander woord dat je veel hoort, microservices worden genoemd?
Ja een onderdeel van om dat mogelijk te maken, hoe kunnen de componenten met elkaar samenspreken? Dat gebeurt met APIs.
Ja.
En dat zijn dus, kunnen dus microservices zijn als een van die blokjes waarmee je dus bijvoorbeeld productinformatie ophaalt uit een ander systeem. Dat je bepaalt van welke producten moeten gevonden worden. Dat je dat niet in het e-commerce systeem hebt, maar in een ander systeem. En dat kun je dan daarmee ophalen. Ja.
Zo'n component kan een microservice zijn, maar kan het ook iets anders zijn dan een microservice?
Jazeker, eigenlijk een ander component. Dus als voorbeeld bijvoorbeeld dat je gaat kijken naar recommendations. Dus dat je klanten op een product detailpagina recommendations wil doen. Dat bijvoorbeeld in de standaard software, dat je daar zelf kunt kiezen van welke producten wil ik als recommendation aangeven. Nou, dat zit dan in de standaard. Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een pakket als Tweakwise, component dat je dan aan de bestaande e-commerce omgeving toevoegt. Waarbij dat pakket eigenlijk die functionaliteit overneemt en op basis van eerdere klantenbestellingen gaat bepalen wat voor die bezoeker, gepersonaliseerd, het beste product is wat daarbij past.
En is ieder platform geschikt om daar van die composable componenten aan toe te voegen?
Nee, niet ieder platform dat nu in de markt beschikbaar is, is daarvoor geschikt. Je ziet heel erg dat de opkomende e-commerce platformen, dat die opnieuw zijn opgebouwd om vanuit die architectuur, vanuit de microservices architecturen, dat ze daar worden opgebouwd om dit mogelijk te maken voor de gebruikers.
Ik denk dat je net al kort al even iets hebt genoemd. Maar voor mij, wat zijn nou de belangrijkste voordelen van zo'n composable architectuur ten opzichte van een monolithische oplossing?
Ja, nou, ik denk het voornaamste wat ik bij klanten zie is dat zij dus niet aan de voorkant echt exact hoeven te weten nu van wat wil ik allemaal in mijn e-commerce pakket hebben. Hè, zodat ze eigenlijk goed kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Hè, we zagen in de COVID-periode dat het opeens allemaal nodig was om het afhalen in de winkels mogelijk te maken. In plaats van dat de klanten dat konden bestellen. Ja, daar is dat gewoon heel belangrijk.
Want dan kun je sneller op zo'n verandering
inspelen. Ja. En vervolgens bepalen van hey, welk component zijn we daarvoor nodig. Dat ergens kiezen. Dus je ziet ook heel erg dat er dus heel veel componentenbouwers zijn die zich echt specifiek richten op een bepaald component om daar goed in te worden.
Ja.
Dus dat niet het e-commerce pakket zelf een search hoeft toe te passen en alles wat daarbij komt kijken. Maar dat ze dat uitbesteden aan andere partijen die daar een kernactiviteit van kunnen maken.
Dus je wordt flexibeler eigenlijk.
Ja, nee, dat is één ding inderdaad. Dat je flexibeler kunt inspelen op veranderingen in de markt. En daarna schaalbaarder. Dus dat je zegt van dat het pakket het niet aan kan. Hè, zo'n zoekvolumes of grote volumes naar de website toe. Dat zijn belangrijke onderdelen, ja.
Je zegt het is schaalbaarder dan een monolithische oplossing.
Ja.
En waar ligt dat dan aan?
Nou, dat betekent dus dat je de mogelijkheid hebt om zulke blokjes toe te voegen. En anders zou je dus met weer een ander platform moeten kiezen, wat je vervolgens weer helemaal moet gaan replatformen.
Als je nou, wij hebben hier bij de Nieuwe Zaak verschillende type ontwikkelaars, die een verschillende ontwikkeltaal gebruiken of spreken, hoe je dat dan ook wilt zeggen.
Ja.
Hoe werkt dat dan in zo'n architectuur? Moeten al die componenten op basis van dezelfde taal zijn ontwikkeld?
Ja, dat is het mooie eigenlijk inderdaad van zo'n composable architectuur, is dat doordat je dus spreekt middels APIs, is het mogelijk dat die APIs waarmee ze gemaakt zijn, bijvoorbeeld met Java worden gemaakt of met .NET, maar dat ze uiteindelijk beide gebruikt kunnen worden in de verschillende e-commerce systemen. Dus het e-commerce platform zelf zou ook gebouwd kunnen zijn met PHP. Terwijl je zelf de integraties die je maakt in Java of in Microsoft kunt programmeren.
Ja.
Dus dat biedt ook wel heel veel kansen. Dus dat je gewoon heel veel zaken op elkaar kunt aansluiten die niet in de basis dezelfde ontwikkelaars voor nodig zijn.
Voor ontwikkelaars neem ik aan dat het ook een verandering is. Misschien in hun werk, maar ook wel in hun denken waarschijnlijk.
Ja, zeker.
Over de oplossingen die ze bouwen.
Ja.
Hoe zorg je dat denken er ook daadwerkelijk in komt? Zijn daar trainingen voor? Of is dat een kwestie van heel veel lezen? Hoe werkt dat?
Ja, er zijn vanuit onze softwarearchitecten binnen de Nieuwe Zaken, die maken gebruik van echt de standaarden die in de markt worden voorgeschreven. En het is echt een andere denkwijze dat je echt kijkt van ik maak niet één geheel, maar ik maak kleine blokjes die ik ook in mijn software weer kan hergebruiken. Zodat je die ook weer binnen je eigen stukje software weer kunt hergebruiken.
Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde afspraken nodig, want die blokjes die moeten wel op elkaar passen of met elkaar kunnen communiceren.
Ja, je hebt een bepaalde definitie nodig van hoe dat werkt. Maar het is eigenlijk zo, om dat met elkaar aan te kunnen laten sluiten, heb je dan de mogelijkheid om dat goed te beschrijven, hoe jouw service werkt, zodat de andere partij die daarop aan wil sluiten, dat goed weet en dat kan toepassen. Dus de documentatie daarvan is inderdaad heel belangrijk om te weten van wat kan die en wat doet die. Maar ook in de toekomst, als je daar wijzigingen op doorvoert, om dat goed te documenteren en goed te weten dat je niet zomaar wat verandert in zo'n definitie, als een andere klant of andere component dat ook gebruikt. Dus dat zijn echt wel uitdagingen om daar echt goed over na te denken en daarmee te werken.
Want is het nou juist makkelijker of moeilijker om een dergelijk systeem te onderhouden?
Ja, ik denk in eerste instantie, als een klant dat echt zelf oppakt, dan is het echt wel een stukje leercurve, echt wel complexer. Technisch is dat wel lastiger. Als je kijkt bij de Nieuwe Zaken, werken we natuurlijk al jaren op zo'n structuur. Dus die zijn dat wel gewend om op die manier daarmee te werken. Maar als je dat eenmaal hebt neergezet, dan biedt dat echt wel de voordelen. En zeker ook voor onze klanten die wij toepassen nu met de e-commerce oplossingen die ze willen hebben. Ja, daar zie je gewoon echt dat ze gewoon snel willen veranderen. En dan kun je echt zo'n blokje eruit halen en weer toepassen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat in een laten we zeggen, monolithische structuur alles goed op elkaar is afgestemd. Heel erg volgtijdelijk gebeurt.
Ja.
En is het niet zo dat als je naar een heel uitgebreid composable systeem gaat, dat dan onderdelen, ja, er is toch een bepaalde afhankelijkheid misschien in de tijd waar ze op elkaar moeten wachten.
Ja, dat klopt. Aan de andere kant zie je ook wel dat je, als je dus een bepaald componentje hebt aangepast, dus dat je dus niet het hele systeem opnieuw hoeft uit te rollen, maar dat je alleen dat componentje hoeft uit te rollen. Dus de tijd, het publiceren naar een productieomgeving en iets vervangen, dat is vele malen korter geworden.
Ja,
dus dat je niet
dus
het
je
hele
ontwikkelsnelheid
systeem...
is sneller.
Ja.
En de flexibiliteit, zoals je dat al in het begin zei.
Ja.
Betekent ook dat er ergens moet er wel een soort van overhead zijn om de communicatie tussen al die onderdelen goed mogelijk te maken. Dat leidt, neem ik aan, tot meer werk of meer complexiteit of meer behoefte aan hostingcapaciteit. Dat weet ik niet.
Nou, het is meer inderdaad dat je stekkers hebt die op elkaar moeten aansluiten. Inderdaad, dat is inderdaad wel meer om te programmeren dan dat je dat in één systeem alles daarbinnen houdt. Maar aan de andere kant, als je dat één keer gaat hergebruiken, zo'n component, dan heb je gelijk daar de voordelen weer van, zodat je dat niet opnieuw hoeft te programmeren.
Een ander groot risico wat wel genoemd wordt, is op het gebied van beveiliging en compliance. Hele belangrijke onderwerpen op dit moment, of eigenlijk altijd al, maar je ziet natuurlijk steeds meer voorbeelden van waarin dat niet goed gaat. Is het zo dat het risico bij die composable architectuur toeneemt, of dat meer aandacht vergt, die onderwerpen?
Ja, dat klopt inderdaad. Dat vergt inderdaad zeker meer aandacht, omdat je niet één onderdeel hoeft te beveiligen, maar natuurlijk alle individuele componenten kunt beveiligen. Met de technologie van tegenwoordig in de Microsoft Stack bijvoorbeeld, en bij de koppelingen met de hosting partners waarmee wij samenwerken, zorgen we ervoor dat die individuele componenten beveiligd worden, volgens een methode die gewoon goed veilig is. Maar dat heeft zeker aandacht vereist dat je niet een API beschikbaar stelt waar iedereen maar bij kan en op welke manieren. Dus ook in de services die je schrijft, heeft dat specifieke aandacht om daar goed over na te denken. Ja.
We hebben het er nu over gehad in hele algemene termen, wat denk ik goed is voor het begrip.
Ja.
Kun je ook mij eens een concreet voorbeeld geven van hoe dat er dan uitziet, of een voorbeeld van een webwinkel waar dat gebruikt is en waar je dan specifiek de voordelen ziet van een dergelijke oplossing?
Nou, een voorbeeld is het productbeheer, een van de voorbeelden. Een productbeheer kun je in het e-commerce pakket zelf uitvoeren, waarbij je de producten zelf bijwerkt. Maar stel je nou voor dat je zegt van ja, we willen toch wat meer kijken naar hoe gaan we die producten in de tijd updaten. Nou, daar gebruiken partijen een PIM voor.
Ja.
Dat is een product informatie management systeem. Nou, dan zou je dus eigenlijk een e-commerce systeem moeten hebben die dat ook gaat ondersteunen. Nou, dat hoeft dan niet. Dan kies je voor een PIM. Daar zet je de productinformatie allemaal in. En kun je met een integraties tussen API's, tussen het e-commerce systeem en het PIM, zorg je ervoor dat die productinformatie wordt geüpdate. En heb je eigenlijk een apart component erbij, het product, het PIM eigenlijk, om eigenlijk daar extra aanvullende functionaliteiten mee uit te voeren.
En die PIM zie je dan als een van de componenten?
Een van de componenten.
Maar dat is op zich alweer een heel...
Weer een eigen systeem.
Eigen systeem op zich, een groot systeem, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, een ander heel belangrijk onderdeel is eigenlijk het zoeken, het vinden van producten. En vervolgens het tonen van de producten op de juiste volgorde. Gecombineerd met personalisatie. Ja, ook dat, als dat allemaal in één e-commerce pakket moet zitten, dan komt er ook heel veel bij kijken. Dus dat is ook heel gespecialiseerd werk. Dus daarvoor werken we bijvoorbeeld met partijen zoals een Tweakwise, dat helemaal een search tooling heeft en met vinden en het juiste sorteren van die producten. En daar zie je ook wel bij klanten dat ze zeggen, we gaan eerst live met wat er nu is. Dan kijken we of dat voldoende is. En die zeggen dan een release zeggen, nou, we gaan kiezen voor zo'n pakket. En dan kun je dat eenvoudig toevoegen aan zo'n shop.
Ja, dus dat is wel een groot voordeel, dat je klein kunt beginnen.
Inderdaad.
Wel grote plannen hebben, maar klein beginnen en daar langzamerhand zaken aan toevoegen, waardoor je sneller, professioneler, beter, groter assortiment kunt voeren, al dat soort zaken.
Inderdaad. En ook bij zo'n pakket is het ook weer in stapjes opgebouwd, dat je ook weer klein begint met alleen het zoeken, het vinden van producten, maar dat je klanten ook met up- en cross-sell of in de winkelwagen extra producten kunt laten zien. Ook daar kun je dan weer stapjes maken om dat weer toe te voegen.
Ik heb twee vragen. Ik zit even te denken welke ik als eerste zal stellen. Je hebt het nu met name over andere componenten die al beschikbaar zijn.
Ja.
Je zegt zelf, er wordt heel veel ontwikkeld op hele specifieke domeinen. Mensen worden wereldkampioen in één onderdeel waarschijnlijk. Ja. Hoe maak je nou een selectie uit al die verschillende componenten die dan aangeboden worden in de markt, die beschikbaar zijn?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat jij alleen daar al een dagtaak aan zou kunnen hebben om te kijken van, hey, wat is nu het beste component voor een bepaalde activiteit en hoe selecteer je die dan?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus wij, daarin is eigenlijk partnership met andere bedrijven heel belangrijk. Het alleen aanbieden van een e-commerce solution, dat is gewoon in tegenwoordig niet meer. Je hebt te maken met een PIM inderdaad, met ERP-systemen, met e-mailsystemen. Dus wij als de nieuwe zaak zijn er echt actief mee bezig om te kijken in de markt van wat is er nu beschikbaar. En dan kijken we eigenlijk ook dat we niet alles gaan aanbieden, maar in de bepaalde categorieën van, hè, voor een klant die dit zou moeten hebben voor nu of in de toekomst. Dus van klein naar groot, een selectie van 3 maken we vaak per component. Zodat we de klanten daarin kunnen adviseren. En als we dat advies geven, dan betrekken we ook die partner erbij om juist die expertise die zij weer hebben, die wij natuurlijk ook niet in zijn geheel kunnen hebben, om dat samen met elkaar op te pakken. Dus het is niet, dus e-commerce doe je echt samen met andere partners.
En speelt het basisplatform BigCommerce daar nog een rol in de keuze van welke componenten je kiest?
Ja, bijvoorbeeld bij BigCommerce hebben ze zelf ook een app marketplace, waarin je eigenlijk ook al standaard componenten kunt selecteren.
Ja.
Maar we zien daar ook dat het e-commerce platform zelf ook de mogelijkheid moet hebben om componenten te kunnen wisselen. Dus als voorbeeld, we hebben een klant die een product heeft waar meerdere btw-percentages van toepassing zijn, die zowel drank hebben als levensmiddelen, die ze toch als één product willen verkopen. Nou, als zo'n e-commerce pakket echt gesloten is en niet de mogelijkheid biedt om zelf dat soort aanpassingen te kunnen maken, dan kun je eigenlijk dat product niet verkopen. Dus zo'n pakket als BigCommerce biedt de mogelijkheid om dan zelf je eigen stukje te vervangen. Dus naast dat wij dus onze partners gebruiken om componenten toe te passen, maken we die componenten ook zelf voor ons.
Nou, dat was mijn tweede vraag, want er is dus een markt waar die componenten worden aangeboden.
Ja.
Maar vaak zie je natuurlijk dat klanten het net anders willen of een behoefte hebben die nog niet echt wordt vervuld door iets wat er in de markt verkrijgbaar is. Dan wordt het zelf gebouwd.
Ja.
Wat zijn jouw afwegingen op het moment dat je die keuze moet maken? Dat je zegt van nou, ik kies liever iets met een iets beperktere functionaliteit, maar wat bewezen is, wat er al is en wat ook automatisch onderhouden wordt. Of dat je zelf iets gaat bouwen. Ja. Wat zijn de argumenten daarvoor?
Dat is nou echt mijn vakgebied als business analyst. En daar word ik heel blij van om klanten echt daarmee te helpen. Daar word ik echt heel enthousiast altijd van. Je hoeft niet alles zelf te bouwen. Het is in de markt beschikbaar. En samen met de klant kijken van ben je nou echt dat nodig? De klant heeft vaak ideeën van we willen dit en dit allemaal hebben. En dat te vertalen naar de business doelstellingen van zijn ze dat echt nodig? Dat kan heel groot zijn voor een project, maar ook heel klein.
Ja.
En zo'n advies te geven, klanten echt goed te laten zien van dit kan het standaardpakket. En dan ook goed duidelijk van dan zijn dit ook wel beperkingen. En dan kun je niet zomaar iets bijbouwen als je iets maatwerks maakt. Dan kun je dingen op bijbouwen.
Ja.
Dat is de makkelijke weg. Maar om te kiezen voor een component, wat ook een andere afrekenmethodiek heeft, betalen per maand in plaats van een investering nu doen en dat altijd maar gebruiken. Ja, dat is het leuke in het hele werk van business analyst in de e-commerce sector, om te kiezen voor standaarden of maatwerk en daar goed advies in te geven.
Ja, en wat is nou voor jou als je bij een nieuwe klant komt?
We
werken veel in de retail, in de B2B. Wat maakt het lastig om uit te leggen waarom ze voor een dergelijke composable oplossing zouden moeten kiezen?
Ja, wat het daar lastig maakt.
Ja, want zo te horen zijn er eigenlijk bijna alleen maar voordelen. We hebben natuurlijk wel net over een paar nadelen gehad.
Ja, de kosten bijvoorbeeld.
Ja, is het duurder? Is het een duurdere oplossing?
Ik denk ten opzichte van als je een standaard pakket kiest en daar heb je alles omheen en je hebt daar geen composable onderdelen bij, dan heb je minder kosten daarin inderdaad.
En zijn dat dan initiële in de kosten van de investering of meer in de reguliere maandelijkse kosten die je hebt?
Nee, dat is meer de initiële investering.
Dus die ligt hoger.
Ja, dus ik denk echt dat wij, waar we met klanten over spreken is van waar sta je nu, waar sta je over 3 jaar en is dat hetzelfde of wil je groeien? En dat we op die manier met klanten ook spreken van dan betekent dat als je wil groeien en dan vertellen we dat verhaal wat we net ook verder besproken hebben. Ja, dat dan inderdaad, je hebt wel hogere kosten daarin, maar je bent wel flexibeler, schaalbaar. Je kunt sneller inspelen op veranderingen in de markt. Nou, dat hebben we echt de laatste jaren wel gezien, dat dat ook echt nodig is om met je concurrenten bij te blijven of de beste te zijn.
En een voordeel kan natuurlijk zijn dat je op het moment dat je voor een monolithische oplossing kiest en je wil dat die voor 3 of 5 jaar staat, dan moet je eigenlijk al iets kopen wat voldoet aan waar je over 5 jaar wil staan.
Ja.
En hier kun je dus zeggen van het moet de mogelijkheid hebben om daar naartoe te groeien, maar je kan best wat kleiner beginnen initieel.
Ja, het platform moet wel natuurlijk de mogelijkheid bieden om die flexibiliteit te hebben in de toekomst. Maar dat is inderdaad mooi dat je gewoon klein kunt beginnen. Waar staan wij over 3 jaar? Hè? Dat is best wel moeilijk om dat nu al voor klanten om dat aan te geven. Dus zeker met zo'n aanpak kun je dat wel toepassen, ja.
Ik kan me voorstellen voor klanten dat ze denken van de nieuwe zaak, dat is een bureau en daar krijg ik facturen van en dat zijn met name de uren die dan gemaakt worden. Het is voor de nieuwe zaak wellicht interessanter om zelf componenten te bouwen en daar uren in te stoppen dan standaard componenten uit de markt te nemen waar ze minder aan verdienen. Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik denk als je in het project kijkt, dan zijn er genoeg uitdagingen waarin we echt maatwerks dingen zelf kunnen maken. Maar wij zien ook wel dat de standaard componenten die er al zijn, dat die gewoon, die zijn doorgetest, die zijn proven, die werken gewoon goed. Kijk, uiteindelijk willen wij de klant verder helpen met hun business. En of dat nou met een standaard oplossing is, een component.
Ja, maar de gemiddelde developer vindt dat helemaal niet interessant natuurlijk. Die wil het liefst zelf het mooiste...
Alles programmeren.
Alles programmeren.
Ja.
Dus,
dat is zeker inderdaad een uitdaging om die transformatie te maken. Van moeten we echt alles zelf maken? Of kunnen we ook gewoon klanten adviseren om bepaalde componenten te gebruiken?
Ja.
En dat is wel mijn rol die ik als business analist binnen een nieuwe zaak moet vervullen.
Dus in die zin heb je wel een rol naar de klant, maar ook intern.
Ja, intern ook. Maar je ziet uiteindelijk wel, dat is tot 2 jaar geleden, daar begin je er eigenlijk mee, moet je zaak zelf maken. maken. Maar je ziet uiteindelijk wel dat uiteindelijk de gave mooie dingen, hè, de maatwerkcomponenten om iets te kunnen selecteren, een productselector, dat leuke werk, hè, dingen uitzonderingen maken, dat vinden ze leuker dan elke keer hetzelfde koppelingetje maar maken. Dus uiteindelijk blijft het werk voor een developer om zaken aan elkaar te knopen, dat blijft altijd bestaan.
Zie je wel een verandering in het zwaartepunt van het development werk, van de voorkant of van de achterkant meer naar de voorkant of andersom?
Ja, je zag in het verleden heel veel dat aan de vanuit de backend kant de data aangeleverd moet worden, zodat de frontend vervolgens kon gaan stylen en kleuren. Nou, je ziet echt daar de verschuiving in, dat vanuit nu de frontend kant, dat daar frontend ook de data kan ophalen al. Ook al wat gefaciliteerd vanuit het e-commerce platform. En dat daardoor andere zaken, zodat dat eigenlijk al wegvalt. Maar je ziet bijvoorbeeld bij de appontwikkeling, dat aan de backend kant dan wel weer opgepakt wordt.
Ja. Ja. Nou zie je dat klanten in hun reis naar volwassenheid ook de behoefte hebben om e-commerce zo'n belangrijk onderdeel wordt van hun business, om dat ook die kennis en expertise in huis te halen.
Ja.
Is dat lastiger bij een composable commerce oplossing dan bij een monolithische oplossing?
Ja, je ziet dat klanten, vooral op marketinggebied, in ieder geval onze type klanten, vooral op marketinggebied die kennis in huis halen. En juist dit soort zaken bij ons uitbesteden. Maar dat ze wel heel vaak een visie al hebben van, hey, we willen dit PIM-systeem hebben of we hebben dit. Dus dat vanuit de IT-kant meer komt. Dus dat zij zelf al nadenken over welke componenten zijn we nodig. Die trend zie je wel echt wel ontstaan.
Ik kan me voorstellen dat dit voor mensen die aan de marketing business kant zitten, klinkt dit als muziek in de oren.
Ja.
Hoe is dat bij de technische mensen die je aan de klantkant spreekt, de IT-manager of degene die daarvoor verantwoordelijk is?
Ja, die zien natuurlijk wel een landschap ontstaan met allemaal verschillende componenten. Ja. Hè? Dus die zien vroeger een soort wildgroei ontstaan aan welke componenten zijn er. Dus daar wordt het gewoon heel belangrijk om daar goed in kaart te brengen van wat hebben we nu staan, waarom hebben we dat staan, sinds wanneer hebben we dat staan. Dus het documenteren, het beschrijven en het vastleggen van wat hebben we eigenlijk.
Ja, en waarom.
En waarom. Ja, dat wordt heel belangrijk om daar die visie op te houden. Van,
Want dat is mijn gevoel als leek ook een beetje. Dat je denkt, nou, voor je het weet heb je een enorme wildgroei aan allerlei losse componenten. En wie houdt nu het overzicht en het beheer daarover?
Ja, maar juist het kunnen vervangen. Ook al heb je een component gekozen en je gaat met de markt mee en je groeit steeds verder en je kiest voor component A, die vervang je door component B. Daarin zien we wel klanten echt heel blij worden. Dat ze dan zeggen van, hé, fijn, we hoeven niet weer te replatformen. Hè, maar we kunnen alleen een los component vervangen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat met name vanuit de business, de marketinghoek, er steeds componenten worden toegevoegd en niet zozeer componenten weer worden of componenten worden vervangen,
ja.
Dat er steeds meer bij komt.
Ja.
En dat moet je enigszins beheersbaar houden natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja, en wat betekent dat inderdaad van elke keer maar iets toevoegen aan het platform voor je performance, hè, dat je daar goed naar kijkt. Werken de componenten goed samen met elkaar? Interacteren die goed met elkaar. Dat komt er inderdaad bij kijken.
Zijn er nou klanten of businesses waar je zegt van nou, eigenlijk is een monolithische oplossing wel logischer? Of is dit een oplossing voor iedereen?
Ik denk als klanten echt zelf hun systemen of eigenlijk aanpassingen willen hebben op het standaard systeem, dat je dan meer deze kant op moet gaan. Maar zeg je als klant van ja, we hebben een heel simpele website en we willen daar niet zo heel veel mee doen. Of we hebben dat je dan gewoon kiest voor een standaard SaaS pakket dat gewoon alles omvat. Maar dan moet je dus eigenlijk je processen aanpassen op de software versus de software aanpassen op de processen.
En wat ik je eigenlijk hoor zeggen, maar correct me if I'm wrong, dat je hebt natuurlijk de SaaS-oplossing waar alles in zit, waar je gewoon in de standaard blijft. En dan had je vroeger vaak een monolithische oplossing met daaromheen heel veel maatwerk.
Ja.
En die richting, dat maatwerk nu vervangen is eigenlijk door kleine standaardcomponenten.
Ja, dat klopt.
Nou, dan zijn we eruit.
Kijk.
Jeroen, wat had jij nog heel graag willen vertellen over composable commerce, wat nog niet aan de orde is geweest?
Nou, ik denk eigenlijk dat we wel heel veel hebben geraakt. In ieder geval, wat ik misschien wel toevoeg is dat 2,5 jaar geleden zijn we deze weg met de nieuwe zaak ingeslagen.
Ja.
En ik merk gewoon dat gewoon de goede weg is geweest. Dus dat is wel goed om dat toe te voegen. En dat je echt ziet dat onze klanten echt met deze aanpak blij worden. En daar gaan we eigenlijk voor. Dus dat is denk ik wat ik nog wil toevoegen.
Ja, ja. En misschien interessant, om welke klanten gebruiken nu bijvoorbeeld BigCommerce van de nieuwe zaak?
Ja, als voorbeeld Studio Anna Loes, een dames die verkoopt kleding voor dames. We hebben online verf, dus alle verfproducten. Dat is zowel B2B als B2C. Dus we hebben ook Nijburg, die verkoopt ventilatie, klimaatbehandelingssystemen voor bedrijven. Zo hebben we een x-aantal shops op BigCommerce draaien.
En ik zag laatst iets voorbij komen dat je ook iets in bier doet, of niet?
Ja, klopt. Swinkels hebben we ook als klant. Daar zijn we ook blij mee. Een keer aan een team gevraagd van, hey, als we nou een nieuwe shop moeten maken, van voor wie moet het zijn? Nou, dat was gelijk, doe maar iets met een biermerk. En uiteindelijk is dat gelukt. Zijn we heel trots op dat we ook swinkels hebben kunnen toevoegen en daar de doorontwikkeling op doen, inderdaad. Ja, klopt. Ja,
superleuk.
Ja, een groot aantal klanten, inderdaad. Ja.
Nou, ik merk ook veel enthousiasme, veel energie en veel drive om, om dit heel succesvol neer te zetten voor onze klanten.
Zeker.
Dus dank je wel daarvoor, want jij bent wel de grote aanvoerder van dat BigCommerce team hier bij de Nieuwe Zaak.
Ja, maar dat doen we samen, Johan.
Ja, we doen het dus, samen. Ja, natuurlijk doen we het samen, ja.
Yes.
Tot slot, deze podcast heet Overmorgen. En ik ben wel benieuwd, want ik vraag altijd, wat ga je overmorgen doen? Op een of andere manier is het dan altijd zaterdag. Dat komt omdat we dit meestal op donderdag opnemen. Ik wil aan jou ook heel specifiek vragen, als je nu deze ontwikkeling ziet, wat voor ontwikkeling zie je dan overmorgen? Dus niet, wat gaat er binnenkort gebeuren, maar welke grote stappen zie jij nog als je het hebt over commerce architectuur, misschien over 3 tot 5 jaar?
Ja, ik denk dat echt het stukje personalisatie, waar natuurlijk ook al jaren wordt over gesproken, artificial intelligence, het samenvoegen, de juiste teksten tonen op de website, dat worden echt wel de nieuwe trends waar we nu over spreken en waar we dingen aan het uitzoeken zijn en aan het toepassen. Maar ik denk dat die webshops echt wel gaan veranderen, dat je komt op de webshop en jij als persoon, daar worden de juiste producten aan, dat ze weten van wat je wil bestellen.
En gaat AI daar een grote rol in spelen?
Dat denk ik zeker, ja. Ja, dat zie je echt wel nu ontstaan.
En daar zijn jullie nu mee aan het testen of dingen aan het onderzoeken om te kijken hoe we dat in de toekomst...
Ja, we zijn een tijd geleden hebben we een hackathon gedaan. Dus we hebben bijvoorbeeld een demo shop, wordt automatisch gevuld met de producten. Als we een bedrijfsnaam invullen, dan wordt die shop volledig gevuld. Dus dat soort dingen zijn we ook mee bezig. Nou, SEO-teksten en je ziet heel veel leuke ideeën ontstaan rondom AI. Ja, die we uiteindelijk dan ook terug gaan zien op de webshops. Ja,
ja, en ook in microservices waarschijnlijk.
Ja, ja, ja. Die dat ook aanbieden.
Die dat aanbieden, ja, leuk. En wat ga jij zelf overmorgen doen?
Ja, zaterdag, wat je net zei. Dus het wordt mooi weer. Dus dan ben ik denk ik te vinden op het plaatselijke zwembad in Weijen waar ik woon. Dat ik daar even ga zwemmen. Ja,
ja, dat was toch, waren toch dolfijnen werden daar gehouden op een gegeven moment?
Ja, inderdaad. Dat was een mooie grap inderdaad. Op 1 april.
1 april, hè?
Elk jaar, ik ben daar vrijwilliger. Dus elk jaar doe ik daar iets leuks met de socials. Klopt, ja.
Hey, hartstikke leuk om je gesproken te hebben. Ik hoop dat... ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden. Ik hoop de luisteraars ook.
Ja.
En wij zien uit naar de volgende stappen die jij gaat zetten. En de volgende podcast, waarvan ik eigenlijk het onderwerp nog niet weet. Maar dat regelt Lorena.
Helemaal goed.
Dankjewel. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl/overmorgen. Ben jij eruit wat je overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast-app.